Even snel rekenen. 28 dagen. 28 dagen na Pasen. En in die dagen, in het evangelie, verschijnt Jezus aan de zijnen. En alle evangelieschrijvers schrijven erover. De een een beetje meer dan de ander. Maar vanmorgen heb ik gekozen voor Matteüs. Hij beschrijft de minste verschijningen. Ik las, hij is misschien zuiniger, gerichter. Matteüs schrijft een slotakkoord van een scène, van een boek, van een muziekstuk. Een bewust einde, waardoor je nu als luisteraar of als lezer achtergelaten wordt met een bepaald gevoel, een indruk, een gedachte, een intentie of een verlangen. Dat dit slotakkoord vanmorgen dat in ons bewerkt, is mijn diep gebed voor mezelf en voor ons allen. En ik lees jullie. Even zoeken. Matteüs 28, vers 16 tot 20. Maar de 11 leerlingen maken voort naar Galilea, naar de berg die Jezus hen ontboden heeft. Als ze hem zien, brengen ze hem hulde. Al twijfelen sommigen. Jezus komt naderbij en spreekt tot hen en zegt: mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde. Maak dan voort. Maak alle volkeren tot leerlingen. En dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En onderrichtend in het bewaren van alles wat ik u heb geboden. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereldtijd. Amen. Wat een slotakkoord van dit evangelie. En er stond: die 11 leerlingen gaan naar Galilea. Waarom gaan ze daarheen? We weten het wel, hè? Met Pasen zijn we er bijna geëindigd. Er zijn 3 keer een oproep, staat er in Matteüs. En 3 keer vind ik dan wel mooi meesterlijk. Waarin hij beschrijft wat zijn leerlingen moeten doen. Matteüs 28, vers 7. Dan hebben die vrouwen bij het graf die engel ontmoet. En die engel zegt: ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult u hem zien. En de vrouwen gaan en Jezus komt hun tegemoet. Zij zien Jezus dan voor het eerst en die zegt dit: wees niet bevreesd. Bericht mijn broeders, mooi hè, mijn broeders, dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze mij zien. En misschien hebben ze zich herinnerd dat vlak voor Jezus lijden hij tegen ze zegt: maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Misschien worden die woorden in herinnering wakker. En Matteüs beschrijft het meesterlijk. Maar de 11 leerlingen maken voort naar Galilea. 11 leerlingen duidt naar geen 12 leerlingen. Judas is er niet meer bij. Judas heeft Jezus verraden en is dood. Dit verraad en die dood van Judas heeft iets gedaan met die leerlingen. Als je 3 jaar met elkaar optrekt, zo dicht bij Jezus, en eentje gaat weg en pleegt zelfs zelfmoord, dat doet iets met ze. Ze hebben het niet zien aankomen misschien. Misschien ook wel. Of misschien in dit moment zien ze wel seinen in het verleden wat er gebeurde. Dat kan je misschien zelf ook herkennen. De 11 mannen, zij gaan op pad. En ze hebben wel een bagage mee. Want zijn zij nou uitgesproken goed geweest in die lijdenstijd? Matteüs beschrijft het wederom. Toen lieten alle leerlingen hem in de steek en sloegen op de vlucht. Allen hebben Jezus verlaten. Dat is me wat. Verlaat ik Jezus wel eens? Of ken ik dat niet? Laat ik hem wel eens in de steek in momenten? Of blijft dat een ver van mijn bedshow? Ik heb het vaker gezegd. Bonhoeffer schrijft. Durf de Bijbel tegen jezelf in te lezen. En je staat ook niet altijd aan die goede kant. En Peter zegt het. Heer, ik laat u nooit, nooit in de steek. En misschien zeg ik dat ook nog wel eens. En toch gebeurt het. Hij verraadt hem en laat hem in de steek. Hij verloochent hem. Ik kan hem in de steek laten. Als ik mijn eigen weg ga. Ik kan hem in de steek laten als ik even het niet zie zitten. Ik kan hem in de steek laten als ik hem even niet vertrouw en denk, oh Heer, hoe moet dat nu verder? Ik kan hem in de steek laten als hij zegt tegen mij, vergeef de ander. En als dat mij misschien nog niet zo lukt. Ik vul hem niet verder in. Maar denk voor jezelf eens na in momenten dat je hem in de steek laat. Dan zijn dat ook momenten dat Heilige Geest je benadert in je binnenste. En je weer terugroept naar hem. En weet je, het is, ik zei al, het is ons aller verlangen, hè, om bij hem te zijn. Om hem niet in de steek te laten. Om het goede te doen. Om alles te openbaren van dat zoonschap. Maar Paulus is wel heel eerlijk. Hij zegt, heb ik er een gemist? Ja. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade doe ik nog. Misschien een confronterende tekst en niet zo volle evangelisch, maar het is toch eerlijk, het zijn toch momenten dat je zo graag het goede doet. Zo graag het goede doet, maar het nog laat. Of niet? Ik hoorde van Ekeris zeggen een tijdje geleden. Het is zo mooi, en dat hebben we geleerd, om dankbaar te zijn. Dankbaar voor alles wat goed gaat, wat we ontvangen. Dankbaar voor deze gemeente, voor muziek, voor zingen. Dankbaar in je gezin of in je eigen situatie. Want dat heft je op. Maar soms is het goed om ook eens een boekje aan te leggen van je missers. En je falen. Zonder oordeel. Want hoe snel zit het oordeel erop, waardoor we missers en falen niet eerlijk kunnen bezien? Kan je toegeven dat iets misgaat? Of zit de verwerper en de kleineerder er gelijk op? Of de weerspannigheid die je dicht wil maken? Wat ik mooi vind aan Jezus, hij stuurt die 11 mannen op weg met hun missers en hun falen. Met hun verlaten en in de steek laten. Hij kiest geen nieuw elftal. Hij gaat verder met hun. Zij zijn zijn geroepenen. Zij zijn zijn leerlingen. Wat ze ook gedaan hebben, daar komen ze op terug. En zij gaan, alle 11, en ik zie ze wel op weg gaan, eensgezind, met één verlangen, want dat heeft hij gezegd. Jullie zullen me zien. Daar in Galilea. Dat gaat gebeuren. Maar dat is toch wat we ook willen? We zullen hem zien met eigen ogen. En ze hebben allemaal, zei ik, bagage mee. Zoals wij misschien ook bagage mee hebben. Maar ik hoor ze op die reis niet kibbelen. Ik hoor ze elkaar niet afvallen. Ik hoor ook niet dat ze mopperen. Moeten we nu vanuit Jeruzalem helemaal naar Galilea? Kan de Heer hier niet verschijnen? Het staat allemaal niet geschreven. De mannen moeten na dit hele gebeuren in beweging komen. Niet stil blijft zitten dat de Heer wel naar jou toe komt, maar in beweging komen. En dan vind ik het meestelijk waar Jezus ze heen stuurt. Galilea. Het Galilea der heidenen. Maar wat begint er in Galilea, 3 jaar geleden? Daar worden ze geroepen. Daar gaan ze achter Jezus aan. Daar begint hun liefde. Daar hebben ze herinnering aan met hem optrekken en zien wat er allemaal gebeurt. En ik kan me voorstellen als ze daarheen reizen, dat ze zich dat herinneren. Zoals als jij op een plek komt, of een plek ziet, waar iets bijzonders gebeurd is, dat je dat herinnert. En in de herinnering komt er dan weer liefde en blijdschap en hoop naar boven. Misschien hebben ze met elkaar over gehad, hoe zullen we hem zien? Hoe zal dat gebeuren? Ze gaan op pad. En misschien is het ook wel eens een tijdje stil geweest. Stiltes waarin ze na hebben gedacht over hun missers. Hun falen. Hoe kon het gebeuren dat ik hem in de steek liet, terwijl ik juist zo graag dichtbij hem zou willen zijn? Die vragen mogen er zijn. En laat die zelf soms ook even toe. Dat mag. En Jezus zegt nu, voor ons als gemeente, of je hier nu zit of thuis, gaan jullie samen mee naar Galilea. De plek waar het begon. Jouw eerste liefde voor de Heer. Jouw eerste liefde voor de gemeente. Jouw eerste liefde voor dit woord en dit koninkrijk en de hemel die open kwam in al die jaren. Ga je mee terug naar Galilea. Met de bagage die je misschien nog hebt. De dingen die gebeurd zijn. De dingen die mislukt zijn. De dingen die verdrietig zijn. Ook die hoef je niet weg te schuiven. Die zijn er gewoon soms nog. En maar, blijf er niet in hangen. Ga samen weer. Als gemeente op weg. Kom in beweging waar je merkt dat je stilstand vindt in deze gemeente. En ik denk, je kan zelf merken als je stilstaat. Dan is het bewegingloos. Dan borrelt het niet meer zo. Zoals die eerste liefde toen je Jezus je hart gaf. Of toen je gedoopt werd. Of gedoopt in de Heilige Geest. Of misschien wel op hele mooie conferenties. Die beweging mag er weer komen. Die eerste liefde mag de liefde van nu worden. En in die beweging geloof ik. En wat ook in de zangdienst werd gezegd. Dan zal er genezing zijn voor je ziel. Troost waar verdriet is. En dan mag je zien dat wij hier alle samen zijn met één verlangen. Hem volgen. Zijn wil doen. Het plan tot voltooiing brengen. Zijn roeping ontvangen. Misschien wel vanmorgen nieuwe kracht ontvangen voor de komende tijd. En dan staat er dat ze naar een plek moeten gaan. En dat is de berg. De berg, daar moeten ze heen van Jezus. En waar dat staat, weet ik niet, heb ik niet gevonden. Maar ze gaan, en bergen staan centraal in het Matthäus evangelie. Zo bidt Jezus op de berg. Hij geneest op een gegeven moment alle die komen op die berg. Wat een kracht moet daar zijn geweest, hè? Bijna onvoorstelbaar. Op de berg is ook de wonderbare spijziging van de overvloed. En hij leert ook de bergreden op de berg. Dat is een van de eerste dingen die die leerlingen meemaken als ze geroepen zijn. Die bergreden. Kan je eens noemen wat in die bergreden staat? Weet je dat? Ja? Nou, ga maar. Zaligsprekingen. En wat nog meer naast de zaligsprekingen? Wat zei je? Zout en licht ter wereld. Ja. Er staan nog heel veel meer. Hoe je moet bidden. Dat je geen zorgen hoeft te maken. Dat je geen moord mag plegen, zowel letterlijk als geestelijk. Geen vergelding. Naaste liefde. Keer je wang toe als. Eigenlijk vertelt de bergreden hoe je mag leren leven. Hoe je mag leren leven zoals Jezus het bedoelt. En hoe Hij je daartoe wil bekwamen. Hij wil je bekwamen. En ik las, God zoekt geen bekwame mensen die volmaakt zijn en bekwaam in alles. God roept mensen die Hij kan bekwamen. En dat vond ik zo'n eye-opener, want heel vaak spreken we in de wereld en in opleiding van welke goede eigenschappen je hebt en wat je dan gaat bekwamen. Maar de Heer roept mensen die Hij mag gaan bekwamen. En ik dacht, ja, dat is het. Het is niet wat ik heb of waarin ik zo goed ben. Het is de Heer in relatie die ons bekwaamt in het goede. En dan onderweg gebeurt het. Ze zijn met z'n allen onderweg. En die reis is niet een dag. En als zij hem zien, brengen ze hem hulde. Al twijfelen sommigen. Wat moet dat een moment geweest zijn voor deze mannen? Als ze hem zien. Letterlijk zullen ze hem gezien hebben. En hoe, weet ik eigenlijk niet. Maar het moet een heel mooi moment geweest zijn. Ze zien hem als groep. Niet alleen als één ding, maar als groep, als gemeente zien ze hem. En over het Jezus zien hebben we al wel heel veel gesproken, althans ik wel. En soms zijn er weinig woorden, vind ik, om het uit te leggen. En misschien snap je dat. Weet je, we weten wel hoe Jezus zich kan laten zien. En dat weet ik met mijn verstand. Jezus kan zich laten zien in de ander hier. Jezus kan zich laten zien in een lied, in de natuur, in een tekst, in een woord. En hou dat vast, hè, de herinneringen die je hebt aan momenten dat je hem zag. Maar soms is er meer nodig. Dan is dat niet het enige. Dat is die beweging naar binnen, naar je hart, waar jij en ik hem kunnen zien. En als ik dat dan nu woorden mag geven, dan zeg ik het zo. Als ik met mijn ogen Jezus mag zien, dan komt er licht bij. Toekomstperspectief. Geloof in de toekomst van zijn gemeente. Leven. Mogelijkheden. Maar ook moed houden. Vasthouden. Blijven staan. En soms ook loslaten. Niet vastleggen. Ruimte geven. En dan is mijn gebed, Heer, dat wij, dat ik, dat jij hem zien mag. Er waren twee reacties. Hij mag nog heel even terug. Ga ik dan zo? Ja. Twee reacties zie je. Je ziet aanbidding en hulde. Dat kan je toch voorstellen. Als Jezus hier binnenkomt, wat gaan we dan doen? Of zijn we dan eigenlijk verstomd dat we niet weten wat we moeten doen? Nou, er zal er vast één zijn die een heel mooi lied inzet. Dat geloof ik. Die vrijheid komt er. En dat staat er ook. Ze zijn samen. En ze aanbidden hem. Ze brengen hem hulde. Ze zijn dankbaar. Als ik aan aanbidden denk, dan denk ik dat is overgave. Aanbidden is overgave aan hem. Hem alles geven. En juist deze zondagochtend is daar zo speciaal voor dat je dat met elkaar kan doen. In lied en in gebed. Dan staat hij centraal. Niet jezelf. Niet mijn situatie. Niet mijn beperking en niet mijn ziekte of mijn niet zien zitten. Hij staat centraal. Al onze aandacht. Onze tijd. Onze keuzes. Ons hart en ziel en geld is voor hem. En Jezus zegt het in Johannes, hè, wat zoekt hij? Aanbidders in. Geest en waarheid. Ja, we zijn zo mooi onderlegd. We weten het. Geest en waarheid. Beide gaan samen op. Maar soms zijn we een beetje doorgeslagen in de waarheid. En vergeten we een beetje Gods geest daarbij. Dat is ook wel een beetje spannend. Maar soms zijn we ook doorgeslagen in de geest. En dat zei ook van Ekeris pas. Aanbidden is een levenshouding. Aanbidden is niet alleen maar mooie aanbiddingsliederen zingen. En heel misschien zijn sommige aanbiddingsliederen doorgeslagen. Dan gaat het om dat ik me goed voel bij wat ik zing. Dan gaat het over mijn eigen ik. Dan gaat het over mijn ding. Aanbidding in echte liederen gaat dieper. En dan zing je je eigen ego stuk, zei hij. Toen dacht ik zo. Dat is het wel. Je eigen ego, die soms nog zo centraal staat, zing je dan stuk, omdat het gaat om hem en zijn kracht en zijn macht. En weet je waar je dan toe komt? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En aanbidding is prachtig, in liederen, in gebed. En aanbidding, je kent het tilt je op, toch? Het tilt je soms op boven je omstandigheid, boven de beperking in je lichaam of in je geest. Het tilt je op naar hem. En als je het werkelijke aanbidding plaatsvindt in je ziel, van binnen, dan ga je dat zien van buiten. Logisch, ja, maar soms vinden we dat als Nederlanders nog best lastig. Dat het mag gezien worden, dat je daaraan overgeeft, dat je gezicht gaat stralen. Jezus op de berg, als hij daar is, straalt zijn gelaat. Dat is aanbidding, dat gebeurt er dan, dat merk je van binnen en van buiten. Maar er was nog iets in die leerlingen, naast die hulde en aanbidding, weet je het nog? Twijfel. Sommigen twijfelen. Twijfelen, wankelen. Toestand waarin je niet weet wat je moet doen, denken of geloven. Ik las daarover en hebben enige al gezien. Geloof heb je niet in een kant-en-klaar doosje zitten. Het kent zijn getijden. Geloof gaat soms over in ongeloof. Vertrouwen gaat soms over in angst. En er zijn vragen die steeds weer terugkomen. Bij de man op de berg hoef je je daar niet voor te schamen. Laat hem heel even staan. Want hij raakt bij mij diep. Deze processen ken ik van binnen. Het is niet altijd geloof en diep vertrouwen. Er zijn momenten dat ik even niet geloof. Of mijn geloof even inzakt. Of mijn vertrouwen even weg is. Maar dat mag er hier zijn. Daar hoort twijfel bij. Ja, ken je het twijfelen? Nou, pragmatisch is welk boek ga ik lezen? Wat doe ik op mijn boterham deze ochtend? Of wat drink ik? Keuzes die je kan krijgen waarvan je denkt, oh, zal ik nou dit? Of zal ik nou dat? Maar soms is er twijfel in jezelf. En soms is dat juist in momenten als het een beetje stormt en wankelt. En als er veel tekeer gaat. Twijfel kan op je afkomen. Kan op onze gemeente afkomen. Twijfel in hoe verder. Twijfel misschien in je ouderdom en in je beperking. Ook als je thuis zit en hier niet aanwezig kunt zijn. Twijfel over de toekomst van de gemeente. Twijfel over dat dingen niet lukken, dat je weer faalt of dat je weer valt. Twijfel over... Vul het maar voor jezelf in, zou ik zeggen. Maar wat ik wel soms merk, is dat twijfel niet zo makkelijk is voor ons om mee om te gaan. Weet je wat ik merk? Dat als iemand twijfelt, dan wil ik het wel eens dicht timmeren met volle evangeliewaarheden. Dan ga ik zeggen hoe het moet of hoe het zit. En dan geef ik geen ruimte aan de twijfel in mezelf of in de ander even. En soms weten we heel goed hoe het in elkaar steekt. En soms kunnen we ook precies zeggen waar al die vijanden werken in die ander. Twijfel mag wel meer ruimte krijgen. In jezelf en in de ander. Durf dat te doen. En met die twijfel mag je naar die man op de berg. Bij die man op de berg, bij Jezus. In die stilte. Dat is de plek om dat allemaal te uiten. Om te bidden. Om te smeken. Om te zoeken. En geloof gaat dan over in ongeloof. Maar misschien komt er dan wel weer geloof bij. En vertrouwen gaat over in angst. En dan verdwijnt weer de angst. Dat zijn processen in je innerlijk. Die je de ruimte mag geven. Want ik geloof dat daar meer ruimte van Gods geest bij mag. En wat ik weer mooi vind. Jezus zet twijfelaars hier niet opzij. Hij neemt niet alleen die aanbidders mee. Of zou het zo zijn. Dat twijfelen en aanbidden. In één mens verenigd zijn. En als ze hem zien, staat er, dan komt Jezus naar hem toe. Ja, dat kan ik dan zo voor me zien. Er komt een groep mensen, ze zien hem, en Jezus komt naar hun toe. Jezus komt ook in beweging. Ondanks hun verraad, ondanks hun beperking, ondanks hun verleden, ondanks dat ze hem verlaten hebben, ondanks twijfel, hij komt naderbij. Dat gaat altijd van Jezus uit. Hij heeft de beweging gevraagd van ons naar hem, naar die berg, naar die eerste liefde. En dan komt Jezus naderbij. En hij spreekt tot hen. Hij nadert hen en gaat spreken. Kijk of die er nog op stond. Hij spreekt tot hen. En zometeen gaan we de woorden horen. Maar eerst maar eens voor jezelf. Wat is het spreken van Jezus tot jou? Als Jezus tot jou spreekt, wat doet dat dan? Van binnen. Niet alleen in je weten graag, maar in je hart. Ik moest aan Daniël denken. Die zegt dan, terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt. Terwijl Jezus echt met je spreekt, word je gesterkt. Krijg je moed. Krijg je hoop. Krijg je liefde, krijg je vertrouwen. En dat is niet zweverig. Dat gaat in je gebeuren dan. En wat me opvalt is dat hij spreekt tot hen. Er staat niet, hij spreekt tot Johannes of tot Petrus. Hij spreekt tot die groep mensen daar. Een gemeente. En dan zegt hij deze bijzondere woorden. Mij is gegeven alle macht, gezag, in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou valt me iets op. Er staat het woordje gegeven. Er staat niet ik heb alle macht in hemel en op aarde. Gods koninkrijk is een koninkrijk van geven en ontvangen. En niet van nemen, hebben of een verdienmodus. Gods koninkrijk is een koninkrijk van geven en ontvangen. En hem is het gegeven. Doordat Jezus komt tot die diepe beden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij gaat door lijden heen. Man van smarten. Doorboorde handen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, en dan kan je zeggen. Kijk eens op de aarde. Oorlog. Machthebbers, Poetin. Onderdrukking, hopeloosheid. Klimaatverandering, individualisering. Nou, noem maar op alle ellende. Zet het journaal aan en je ziet het vanzelf. Wat is dit wat Jezus zegt? Ik zie misschien helemaal niet zijn macht en kracht dat het hem gegeven is. En denk dan soms eens aan je eigen lijden. Tegenwerping. Verzoeking. Misschien beperking in de ouderdom. Worsteling. Depressie. Situaties die anders lopen. Toch zegt Jezus dit tegen hen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus zegt niet, ik los daar al je problemen mee op. Dat staat er niet achter. Jezus zegt, mij is het gegeven alle macht in hemel en op aarde. En weet je wat dat mij doet? Dat troost mij enorm. Dat geeft mij moed, dat geeft mij kracht. Dat ik denk, ja, dat is u gegeven, dat geloof ik. Ik wil geloven dat u alle macht als eerste in de hemel en dan op aarde heeft. U heeft die macht niet gegrepen. Weet je waar die hem had kunnen krijgen? Bij de verzoeking in de woestijn. Dan zegt Satan, ik zal het je geven. Nee, hij heeft hem ontvangen van de Vader. Het is een troost voor mij, hoe hard de duivel ook tekeer gaat. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Zijn hand is over zijn leerlingen, over het volk en over de gemeente. Blijf zien, al wordt het donker. Blijf zien, al is er moeite of ellende of verdriet. En al lijkt het vuur gedoofd. Hij heeft alle macht en dat wordt hem nooit en nooit ontnomen. En uiteindelijk zal alles herschapen zijn. En uiteindelijk zal die voltooiing er komen. Blijf dat voor ogen zien. Ik las, niet de macht dat ons niet zal overkomen, het is de macht dat hij zal voleindigen. En dat is toch waar je naar uitziet. Dat is toch wat je krachtig maakt. Dat is toch wat je dan weer pakt in die kleine situaties. En dat is dat je denkt, ja heer, hoe lang nog soms? Of heb je dat niet? Hoe lang nog? Het is begonnen. En het zal voltooid worden. Amen. En ik dacht, hoe kan het nou, en dat is een hele gewaagde vraag, denk ik, dat Jezus nog niet al die macht en kracht kwijt kan. Dat zou wel graag willen, toch? Ja, hoe kan dat nou, dat hij dat nog niet kwijt kan, als wij dat nou zo verlangen? Laat het maar even stil zijn. Ik heb er niet een kant-en-klaar antwoord op. Ik heb wel gedacht, misschien zitten we nog een beetje of zijn we doorgeslagen in het weten, in het heel goed kennen. Misschien wel een beetje in het hoogmoedige daarin, waarvan Jezus eigenlijk zegt, ik heb je geroepen om nederig van hart te zijn en om te doen wat ik zeg. Ik heb nederigheid nodig, nederigheid in deze tijd, om het aan mij over te geven. En om ontvankelijk te worden voor al mijn macht en kracht. En dan weet ik niet of ik gelijk hier ziek genees. Daar gaat het niet om. Het gaat om dat je nederig bent aan hem. En dat hij de macht en de kracht heeft. En dat we het niet zo goed weten met ons evangelie. Dat moeten we soms eens even loslaten. En hem de ruimte geven. En het is niet een machtswoord op zich, hè? Want hij gaat door, dat hebben we gelezen. Hij zegt, ga op pad en maak alle volken tot leerling. Mij is alle macht gegeven, maar ga jij op pad. Dus het is niet zo, ik heb alle macht en kracht en ik voleindig het en we zijn klaar. Dat zou toch mooi zijn. Nee, dat is niet Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk is werken met mensen. Die geroepen worden in zijn plan. Die doorgaan. Ga op pad en maak alle volken tot leerling. Er staat niet achter leerling van. Vol evangelie. Leerling van de katholieke kerk. Leerling. Er staat niks achter. Dat vind ik wel mooi. Niet ingevuld. Ja, het is een grote zendingsopdracht, hè? Daarom wordt er denk ik ook niet zo vaak over gesproken. Althans, ik heb er niet veel volle evangelie preek over gevonden. Moeten we dan nu de deuren langs? Moeten we weer op de markt gaan staan? Moet ik misschien naar Afrika? Wat zien we bij die leerlingen? Gaan ze gelijk alle kanten op? Nee, hemelvaart en Pinksteren moeten nog gaan komen. Hou dat voor ogen, hemelvaart en Pinksteren moeten nog gaan komen. En als die geest ze vervult helemaal, dat moment, dan gaan ze. En dan zijn ze ook nog heel lang samen, tot er weer van alles gebeurt, wat in de praktijk ook nog wel eens hier gebeurt. Ga, blijf niet zitten, ook al heb je een bagage mee uit het verleden van afgelopen jaar. Ga en maak mijn volken tot leerling. En toen dacht ik, dan moet ik eerst zelf leerling worden. Ik kan niet een ander tot leerling maken als ik dat zelf niet ben. En ik las de volgende kenmerken van een leerling. Een leerling is leergierig. Een leerling heeft een open oor. Een leerling kan luisteren. Een leerling kan fouten onderkennen en ervan leren. Een leerling heeft een open blik, niet bevangen in leerstellingen. Een leerling is niet gevangen in een zeker weten. Een leerling vraagt. Een leerling treedt situaties met een open blik tegemoet. Een leerling is niet het centrum van zijn eigen heelal. Een leerling legt mensen en dingen niet vast in schema's, maar ontketent de waarheid. Nou, al deze dingen, dit stukje heb ik heel vaak in een boek gelezen en het raakt me telkens weer. Want hier zit zoveel ruimte in wat een leerling is en zoveel beperking soms. Hoe ik een leerling wil zijn. Er zit zoveel ruimte in niet in schema's denken. Het zit zoveel ruimte in een open blik. Er zit zoveel ruimte in leren, leren. En eigenlijk kom je dan als vanzelf in wat Jesaja schrijft. En dat weten we. Wat Jesaja over een leerling schrijft. De Heer heeft mij als leerling leren spreken. Elke ochtend wekt hij mij het oor om als een leerling te horen. Ik las er bij iedereen heeft leren spreken. Maar velen leren niet spreken als een leerling. Leren spreken als een leerling is zo spreken dat de ander, dat God, aan het woord komt. Niet ik aan het woord, maar Jezus en God aan het woord. Spreken als een leerling is vragen en je laten gezeggen als dat nodig is door hem. Horen als een leerling werd genoemd. Kan vrijwel iedereen kan horen. We kunnen horen met onze oren. Nou ja, het wordt soms wel beperkt, hè, Trini. Het horen in de ouderdom. Maar horen als een leerling kunnen er maar weinig. De meeste mensen zijn zo doof als een kwartel. En ik ook. Je kunt zeggen wat je wil, maar het komt niet binnen. Ken je dat? Ja, en bij die ander. Je kunt zeggen wat je wil, maar het komt niet binnen. En ook bij mij soms niet. Het is diepgaand. Leren spreken als een leerling. Leren horen als een leerling. Denk er nog maar eens over na, of bid er denk ik nog maar eens over door. Het brengt je in beweging. En dan ging die nog dieper. En dat vond ik zelf wel eigenlijk de weg waarvan ik denk, daar mag nog meer open komen. Een leerling leert ook luisteren naar zijn eigen hart wat daarin geschreven staat. Hij leert de wijzingen in zijn hart die Gods geest geeft te horen en te doen. Wijzingen die Gods geest geeft in je hart. Leren opvangen en doen. Dat gaat soms buiten de geschreven regels, vakjes, schema's en hokjes. En het is niet zweverig. Ik heb dat laatste tijd geprobeerd om meer te luisteren naar mijn innerlijk. Wat er daar dan gezegd wordt om te doen. En soms paste het helemaal. En soms verviel ik weer in een schema van denken. En soms dacht ik achteraf, oh, ik had dat moeten volgen wat de Heer aangaf in mijn binnenste. Het is niet een weg van A tot Z die ik je precies kan voorspiegelen, zo moet je hem gaan. Het is de weg van Gods geest in jou, in je binnenste, die altijd opgaat met Gods woord. Ik denk, en dat heb ik net eigenlijk ook al naar voren gehaald, dat we soms die wijzingen in ons binnenste zijn kwijtgeraakt. Omdat we zoveel inzicht hebben, zo goed weten hoe het zit met het volle evangelie of in de geestelijke wereld. En wees er dankbaar voor dat dat allemaal is opengegaan. Dat halen we niet helemaal van tafel nu, maar soms ga je daarin vastzitten. En het is de bedoeling dat Gods geest daarin komt. Zijn wijzingen in je binnenste. Dan mogen we nederig worden. Het goede doen. En de weg gaan die de Heer ons wijst. En als we willen leren. Als ik mag leren. En jij mag leren. Weet je wat er dan heel erg nodig is? Een plek waar geen oordeel of veroordeling is. Een plek waar je mag mislukken. Een plek waar je soms fouten mag maken. En dan is het niet helemaal fout, maar er is een ruimte. Ik denk dat dat in Jezus zo geweest is met die leerlingen. Die ruimte van geen oordeel en veroordeling. Terwijl die best wel eens zegt, dit moet je wel doen of dit moet je niet doen. Er is geen oordeel of veroordeling van de mens. En hoe snel heb ik, en ik kwam er vanmorgen nog tegen, mijn oordeel klaar. Over de ander. Hoe snel gaat dat nog? En als je dat dan doet, leren een leerling zijn, spreken als een leerling, horen als een leerling, dan mag je worden tot ik maak alle volken tot leerling. En ik citeer. Om leerling te maken, waar Jezus toe opdraagt, moet je het centrum verlaten van je zeker weten. Het centrum van de gevestigde opvatting. Het centrum van ons voortdurend eigen gelijk. Daarom staat er, ga uit en maak allen tot leerlingen. Ga weg uit het centrum van macht, van gevestigd weten. Ga heen, laat los en maak mijn volk tot leerling. Ik denk, daar zit nog een heleboel ruimte in. Voor onszelf en voor elkaar. En dan die bekende tekst. Ik weet niet of ik hem erbij heb gezet. Ja. En dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het onderricht in het bewaren van al wat ik u geboden heb. Lang geleden doopbad, hè? Letterlijk dopen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Mensen met een eerste liefde. Maar is het niet zo dat je geestelijk ook verder kan dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Dat je je onderdompelt in zijn woorden, in zijn gezindheid, in zijn klimaat, in zijn liefde, in zijn goedheid. En als je je daar zelf in onderdompelt, in gebed, in je levende relatie met de Heer, zal de ander daar dan niet iets van merken? Dat jij die ander daarmee ook onderdompelt en laat zien? dat is meer dan alleen dat bad wat hier staat. En dat geldt voor onze Heilige Geest ook. Hè? De doop in de Heilige Geest, weet je het nog? Wanneer je gedoopt werd in de Heilige Geest. Weet je nog dat moment voor jezelf? Ja, ik weet het nog. Ik kan hem zo voormalen, het moment en wat er gebeurde. Ja, dat is prachtig. Maar het is geen moment. We leven nu toe naar Pinksteren. Die verdere vervulling van Gods Geest. Dat is nog wel mijn diepe, diepe benen. Die blijft en daar zie ik naar uit. En ik geloof dat daar nog steeds heel veel in gaat gebeuren. Want die geest is zoveel meer dan al het andere. En daar mogen we ons komende tijd naar uitstrekken. En ik had opgegeven, dat is een preek op zich. Dat komt nog een keer. En dan mogen we onderrichten in het bewaren wat u geboden heeft. We mogen onderrichten in het bewaren wat u geboden heeft. We hoeven dus niet per se te onderrichten hoe je het moet doen volgens God. Het bewaren wat hij geboden heeft. Wat heeft hij geboden? Wat is zijn grootste gebod? Heb elkaar lief en heb hem boven alles. En de ander als jezelf. Dat is het grootste gebod. En dat mag je gaan bewaren. En als je dat bewaart, als je het koestert, als je het aandacht geeft van binnen, dan geloof ik dat dat doorwerkt. In wie je bent, in je levenshouding en in wat je doet. Bewaren en koesteren wat hij jou en wat hij mij geboden heeft. En misschien heeft hij jou nog wel meer geboden dan dit ene gebod. En dan, ja, de meesterlijke slottekst waarmee Matthäus eindigt zijn evangelie. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereldtijd. Deze tekst, zo mooi geschreven. Weet je waar Matthäus mee begint, hoe hij Jezus noemt? In zijn evangelie aan het begin. Heel diep denken. Immanuel. Immanuel wordt hij genoemd. God is met ons. Zie, ik ben met u. Hij sluit hem als het ware helemaal af. Er staat, zie, ik ben met jullie. We halen hem naar onszelf, dat is heel mooi. Maar het is ook mooi als je dat als gemeente hoort. Zie, ik ben met jullie. Als gemeente, en dan mag er een storing zijn, maar dat maakt me niet uit. Zie, ik ben met jullie. Als gemeente, al de dagen tot aan de voleinding. Dat staat. Ik ben met jullie, met mijn vrede. Ik ben met jullie met samenbinding. Ik ben met jullie met de liefde. Ik ben met jullie, alle dagen, van minuut tot minuut, van dag tot dag en van uur tot uur. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereldtijd. Want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Amen. En ik wil bidden. En wilt u daarbij gaan staan? Als het kan. Heer, ik dank u voor deze woorden van Matthäus. Het slotakkoord. Wat een intentie. Een verlangen. Een hoop. Een geloof achterlaat in ons. Heer, alle macht, kracht is u gegeven. En Heer, wat verlangen we ernaar dat wij alles loslaten. En dat u nog meer met uw geest en uw woord kracht en macht kan uitwerken. Eerst maar eens in onszelf. In onze dagelijke situaties. En met z'n allen hier, samen in de gemeente. Heer, ik bid dat de woorden van vanmorgen geen woorden blijven. Ik bid ook dat we het horen van binnen. Ik bid dat oren open gaan en ogen geopend worden om als leerling te leren zien. Als leerling te leren horen. Want dan komen we in beweging. En dan nadert u ons. En u nadert ons dan met uw goedheid. En u nadert altijd met een spreken. En dan spreekt u, ga heen. Kom in beweging. En word een leerling. En wees wie ik wil dat je bent. Als je mislukt of faalt of er gaan dingen mis, kom weer terug. Het mag er zijn. Op de berg bij mij is het veilig. Maar blijf dit zien. Ik zal met jullie zijn. Alle dagen. Tot aan de voleindiging van deze wereldtijd. Amen. En we gaan daarop